En dan zag je die mensen wuiven met lakens voor het raam. En je kon niks.
Ja, die zijn allemaal verdronken.
Allemaal verdronken.
Ja. 9 mensen.
Een aantal gevonden en een aantal nog niet.
Ik weet pertinent zeker, mijn vader die zou alles in het werk gesteld hebben om erachter te komen waar zijn zussen waren gebleven. Dus dan denk ik eigenlijk, nou, dan heb ik toch een beetje jouw zin gedaan.
Luister De Vermiste van 53 nu op ad.nl/podcasts en alle andere plekken waar je podcast vindt.
Ga je nou verklappen wie de mol is?
Ja.
Echt?
En jij? Jij gaat verklappen hoe blij je bent natuurlijk, hè? Dat shownieuws blijft staan.
Een dubbele etalage van Angela, onze man bij de Taliban. De nieuwe talkshow van Nadia Moussaïd. Khalid en de Extinction Rebellion, dat klinkt als een Suske en Wiske. De slimste mens en de radioring, dat zijn de onderwerpen ongeveer. Dit is een bomvolle AD Mediakast. Zal ik uit de kast komen?
Kastpot. Uit de mediakast.
Ja, met een kleine dienstmededeling voor de mensen die via de site van het AD luisteren. Je kunt je ook abonneren via een podcastplatform. Dan ontvang je direct de volgende nieuwe podcast in je app. Even volgen via Spotify of Apple Podcast bijvoorbeeld. En als je voor het eerst luistert, welkom. We hebben vaste gasten. TV-columnist Angela de Jong, je weet wel, die van die stukjes. Je was wel weer in beeld, hè, afgelopen week.
Ja.
Ja.
Oh, jij ook?
Ja, ik kan wel voor aandacht weer geen klagen gaan.
Tot aan het praten in een talkshow over je eigen optreden in alle talkshow aan toe. Gaan we het zo meteen misschien nog even over hebben?
Je weet dat het zo werkt, hè? Televisie gaat altijd over televisie.
Ja. Mediajournalist Dennis Jansen heeft met duct tape een telefoon aan zijn oor geplakt. Heb je nog lekker lopen te bellen deze week? Ja? Ik heb nog wat leuks voor je zo meteen.
Oh jezus. Oh. Ik ga gewoon EO-klanten.
Ja, en mediajournalist Mark den Blank liet zich vorige week kritisch uit over de hoofdredacteur van het AD. En Pardoes is die vandaag afwezig. Ik wil geen causaal verband suggereren, maar jij doet het al.
Hij is gewoon met vakantie. Hij baalde al toen ik vorige week die opmerking maakte. Want hij zei, ik ben er volgende week echt niet. Dus nee,
dus
het heeft niks met die opmerking van vorige week te maken.
Gelukkig dat jij dat even gedebunked hebt. Mijn naam is Manuel Venderbos, we gaan beginnen.
Angela de Jong is een vrouw met meerdere kanten. In de wekelijkse AD Media podcast leren we echt een hele andere kant van haar kennen. Deelt ze mooie en gevoelige televisietips in Angela's etalage.
Существование человечества на земле.
Zeg het maar.
Rusland, DDR. Ja, deze meneer. Pas.
Erik.
Ja, Mikhail Gorbachev. Ik denk dat hij het heeft over de glasnost en de perestroika.
Ik denk dat ze in Iran staan te juichen.
Nogal een eufemisme voor de aangifte van poging tot doodstraf die Johnny aan zijn broek heeft van zijn ex-vriendin Shima Kaas. Mm-hmm. Maar dat is poging tot doodslag, dat is gelekt door de achterban van Kaas, weet je wel. En die wilde dat in de publiciteit hebben. En jij hebt dat allemaal ingekopt.
Maar het is toch, er staat hier een aangifte van poging tot doodslag. Dat verzin ik toch niet?
Ja, straks gaan we het hebben over het failliet van de slimste mens. Maar eerst, Ansa, je was all over the place. Dit was VI, wat we net hoorden. Zo mooi om jouw hoofd dan te zien als Johan Derksen met een kul-argument komt dat je niet mag opschrijven dat er een aangifte van een mogelijke poging tot doodslag komt. Of dat je dat hebt opgeschreven.
Dat die aangifte is gedaan, ja.
Dat beeld wat ik dan van jou zie, dat klinkt ongeveer zo.
Bloed uit je oren en rook uit je spiekers, ja toch.
Weet je wie dat zijn, Dennis?
Nee.
Het zijn de kraaien uit Den Haag.
Ja, ja, ja.
Maar dat kwam echt, hè?
Ja, ik werd wel boos. Dat was nog niet eens zozeer bij dit fragment. Hier was ik vooral even volkomen uit het veld geslagen. Dat ik dacht, wat?
De verkeerde kant op uit het veld geslagen.
Ik dacht van, ik had verwacht dat hij met alles kwam. Maar hij kwam met gewoon een feit wat ik netjes had opgeschreven. Nou ja, dat. Maar goed, laten we die discussie niet al te ver over doen. Mensen hebben het kunnen zien. Ja, volgens mij vat ik het maar op de volgende dag min of meer zijn excuses aangeboden. Dus prima.
Oh, naar jou?
Nou nee, maar in die uitzending dat hij geen goede dag had. Nee, dat klopte.
Nou ja, er waren ook veel berichtjes in de inbox van onze Instagram. @admediapodcast. In trant van.
Wordt er tegenwoordig gereageerd?
Ja? Zeker, ja. Okay. We hebben het regelmatig gereageerd. Ik ben geen fan van Angela, maar mooi hoe ze zich in het Hof van de Leeuw verweerde en een verbale knock-out uitdeelde. Dat was niet één bericht, er waren echt meerdere berichtjes van mensen, zelfs mensen die dus normaal gesproken niet zo fan van jou zijn.
Dus bij wie je al 3-0 achter staat
nou,
als je begint.
Ja.
Ja, nou ja, dat is lief.
Ja, en dat werd vervolgens ook nog weer besproken bij Renze op zaterdag.
Mm-hmm.
En wordt daar nu weer besproken in deze podcast.
Ja, zeker. Want je bracht namelijk
Een grote carousel aan.
Morgen is het dan weer de afterpodcast.
Dan gaat Mediacourant gaat er weer een stukje over tikken.
Ja. Dat kun je wel donder op zeggen. Onze, of tenminste jouw etalage, stond eigenlijk in de etalage bij Renze. En dat ging als volgt. Er was ook nog een ode aan de magistrale vormgeving.
Angela de Jong is een vrouw met meerdere kanten. De kant die we allemaal kennen is natuurlijk die van de meest gevreesde tv-columnist van de Lage Landen. Ook op deze burelen hebben haar woorden wel eens ongenadig hard ingeslagen. In de wekelijkse AD Media podcast leren we echt een hele andere kant van haar kennen. En deelt ze mooie en gevoelige televisietips in Angela's Etalage.
Angela's Etalage.
Angela de Jong.
De enige relatie van de functie waar je wel inmiddels staan.
Voor de rest valt het eigenlijk best mee.
Angela's Etalage.
Ja, je maakt de podcast, Angela, met AD-collega's Manuel Venables, Dennis Jansen en Mark den Blanken. En we hebben je eigenlijk gevraagd om even jouw etalage hier ook tentoon te spreiden.
Mag ik eerst iets zeggen over deze jingle?
Zeker.
Gaan nu een aantal mensen bij ons binnen bedrijf echt dood dat deze volslagen amateuristische jingle op televisie...
Wie heeft hem gemaakt?
Manuel.
Echt?
Ja. Thuis op zijn zolder.
Ik verraad het niet, maar het is Manuel.
En jouw recensie erover is?
Het hoort een beetje bij de sfeer van de podcast.
Okay.
Moet ook allemaal niet te gelikt.
Nee.
Maar Philip Frerik zit er ook in, hè? Dat mensen hem herkennen.
Ja, dat was toch nog een weetje over de jingle.
Vond ik ook. Ik ratelde lekker door. Maar ja, het is toch zo. Ik bedoel, we zeiden vorige week nog tegen elkaar... iemand gaat dood op het moment dat deze jingle...
Ja, daar hebben we het over.
Nou ja, we hebben zelfs gedacht dat jij in de maling zou worden genomen bij Renze. Dat je dan bij Renze zou komen en zegt van... ja, het is gewoon niet waar dat je uitgenodigd wordt voor deze etalage.
Voor die rubriek.
Nee, maar mensen vinden het gewoon leuk dat je gewoon ook positief bent over dingen.
Gewoon dat je ook een beetje gevoelige kant hebt. Dat leidt er weinig zien, denk ik.
Ja,
dat is het idiote. Want iedereen doet net alsof het in die etalage heel anders is dan in die column. Maar wat er in die etalage staat, is die week ervoor altijd beschreven in een column. Maar het probleem
is niet,
Ik bedoel, mensen die moeten het vooral zelf weten. Een column waarin je stevig uithaalt naar een programma, die genereert altijd net wat meer aandacht op bepaalde sites dan de andere. En als mensen zo oppervlakkig zijn dat ze hun mening baseren op wat ze lezen op andere sites over iemand, in plaats van dat ze zich verdiepen in wat je werkelijk schrijft. Ja, dan zei het zo.
Ja, je had natuurlijk ook nog even credits kunnen geven aan de bedenker van dit programma onderdeel.
Oh,
wie is dat? Jij.
Voel je weer te
komen, jongen.
Je hebt toch heel veel reacties gekregen?
Nee, ik heb heel veel reacties uit de radiohoek gekregen van mensen die het een briljante jingle vonden.
Maar ook kritische?
Dat ze alleen nog de laserstralen misten, maar dat het voor de rest wel een aardig ding was.
Ja, ik heb aan het begin, weet je dat nog? Ik heb aan het begin ook, ik vond hem ook wel leuk.
Ja.
En maar we moeten misschien wel even uitleggen dat er een verzoek is gekomen van de afdeling podcast van dit bedrijf om bij Q Music nog een keertje over te doen.
De allerhoogste baas op audiogebied is Ivan Reuvenkamp, je noemde hem net al. Ja. Die zei van, er zit nog wat werk aan de audio-vormgevingskant.
Tevens een van de twee luisteraars.
Dus daar doelde ik op.
Ja,
en voor de rest moet iedereen
ik.
Vooral doen wat hij zelf wil.
In dat kader heb ik zometeen nog nieuws voor Dennis, maar dat zometeen. Groot medianieuws afgelopen maandag. Wat?
Ja, gaat me niet verrassen. Ik hou niet van verrassingen. Dan gaan we ook gewoon knippen.
Nee, echt niet. Ik heb zo een verrassing voor je. Groot medianieuws afgelopen maandag. De overnamefusie van Talpa door RTL gaat niet door.
Nou, en hoe was de reactie op de redactie van Shownieuws? Want ja, of je bent, of RTL Boulevard gaat weg. Hè? Dan wordt het RTL Talpa Boulevard.
Ja.
Maar Shownieuws was natuurlijk verloren gegaan.
Nee, ja, dat is waar. Maar alleen als het wordt samengevoegd, blijven natuurlijk de beste mensen over.
Dus Manuel die zag zichzelf al bij RTL Boulevard staan.
Ja, gewoon weer terug.
Dit wordt ook zonder cynisme en zonder zelfspot wordt dit natuurlijk weer overgetikt op een of ander stukje.
Daarom, maar dat ironie en dergelijke komt niet over.
Nee. Wat waren de reacties?
Wordt serieus. Helemaal platgeslagen.
Ik heb geen idee.
Je zit er in een appgroep met Patty Bart en al die andere...
Ja, er was verdacht stil.
Ja.
Ja.
Dat is ook raar. Ik neem aan dat dat ook blijdschap is.
Nou ja. Bij SBS zullen ze de fusie net iets harder gewild hebben dan bij RTL. Want ze zien natuurlijk allemaal wel dat ze op een zinkend schip zitten. En iedereen probeert dat natuurlijk nog op een goede manier af te komen.
Ja, maar wat Dennis op doelt is natuurlijk... je hebt de mensen boven in de top.
Zeker.
Die willen natuurlijk heel graag een fusie.
Bepaalde presentatoren kan ik me ook voorstellen dat die denken van... joh, er komt een fusie. Dan kan ik eindelijk weer op het hoofdpodium. Wendy van Dijk, Linda de Mol.
Ja, of een aantal presentatoren die kunnen denken... dan val ik misschien buiten boord.
Ja, nou ja... Inderdaad, Hart van Nederland en Shownieuws. Ik bedoel, daarvan weet je. Je hebt het sterkere RTL Nieuws tegenover je. Je hebt RTL Boulevard tegenover je. Ja, dat wint het natuurlijk altijd als het in elkaar geschoven wordt.
Ik denk dat de mensen op de HR-afdeling en zo ook niet rauwig zijn.
Nee.
Ik bedoel, dat had heus wel in elkaar geschoven gaan worden, toch? Niet?
Ja, en daar heb je dus, bedoel jij, misschien wel 50% van de mensen die kunnen er dan uit.
Ja, min of 50%.
Dat was het doel van die hele overname schuine streep fusie natuurlijk. Om gewoon een slankere organisatie minder kosten. Dat er meer geld naar Videoland komt.
Nee, maar ik denk dat ook sommige televisiepresentatoren opgelucht ademen. Trouwens aan beide kanten, volgens mij.
He? Zeker.
We begrepen dat er bij RTL niet opgelucht adem gehaald werd. Maar ze vonden het volgens mij niet allemaal heel vervelend dat het niet doorging.
Dat is vervelend neef. je niet familie werd?
Nou, meer het feit dat, dat er een paar mensen natuurlijk alles een keertje met John de Mol te maken hebben gehad. Voor hem hebben gewerkt. Of een akkefietje met hem gehad. Neem Bo, neem Chantal Jansen. Die steken hun mening niet onder stoelen of banken. In ieder geval de afgelopen tijd niet. En die zaten er natuurlijk niet op te wachten om weer om met hem te gaan werken. En dit is een...
Dat is een aanname.
Die blijft. Ik zou zeggen, kijk even de talkshows van Bo terug. Hoe die over John de Mol praat. Die zit daar echt niet op te wachten.
Maar ik zie ook Chantal Jansen wel weer bij het Talpa Pand naar binnen lopen.
Ja, waarvan we nog steeds niet helemaal weten wat ze daar gedaan heeft. Nee, maar de afgelopen jaren was er ook niet helemaal mals over hoe daar met haar Chantal blijft slapen werd omgegaan. Toch? Ik heb het ook nog niet gezien.
John Mol zou natuurlijk niet veel te vertellen meer hebben dan. Als die overname doorgaan zou zijn. Maar hij zou wel natuurlijk formats bedenken en programma's.
Maar Dennis, jij...
Dat is een misrekening. Als John de Mol ergens bij betrokken is, dan is het echt een misrekening om te denken dat hij niks meer te vertellen heeft. Of veel minder te vertellen heeft. Want dan ken je klassiekers. Hij weet zich altijd ergens in een sleutelpositie te manoeuvreren.
Dennis, jij bent volledig ingedoken de afgelopen weken al. Altijd dat,
anderhalf jaar.
Dat gevolgd. Had je dit verwacht? Dat het in één keer afgeketst zou zijn?
Nou, niet in één keer, maar dat hing al een tijdje in de lucht. Ja. Het ging wel van links naar rechts en van rechts naar links en van boven naar beneden. Maar nou, dit hing wel een tijdje in de lucht. Ja, want...
Maar Broadcast Magazine publiceerde vorige week toch? Of week daarvoor nog dat het er goed uitzag, toch? Met die dat geitenpaadje wat ze hadden bedacht.
Ja, maar ik heb toen ook contact gehad met ACM. En die zei dat het echt
klopte.
Niet zover. Nee,
maar ik dacht...
Dat in zoverre niet dat was wel een scheef beeld wat geschetst werd.
Maar ik dacht, misschien komen ze nog terug met een soort van tegenvoorstel. Dan moet dit er nog af, dan moet dat er nog af, dan moet dat nog anders. En dan kunnen we misschien nog weer praten.
Ja, dat had gekund, maar dat stond niet in het voorstel. Dus. Nee.
Nou ja, de juridische onderbouwing moet nog komen. En wie weet zit daar nog iets in waarmee ze aan de slag willen. Ik ben er niet rouwig om, in ieder geval, dat het niet doorgaat. Als tv-kijker.
Want?
Nou, op nog meer BNR-shows uit de koker van Talpa. En dan bij RTL zit ik echt niet te wachten. Ik bedoel, dit zou natuurlijk geen... Dit wordt niet gedaan uit wilde. Je weet dat op het moment dat die overname een feit was... dat het tv-aanbod gewoon nog verder zou verschralen. Quizjes, panelshows en talkshows. En dat is het dan. Echt mooie verwachte programma's. Ja, je dacht toch niet dat ze 5 Days Inside weer terug zouden brengen?
Nee, maar wat ik wel zou denken is... om het makkelijk te houden... je voegt RTL 4 en SBS samen. En dan hou je het beste daarvan hou je over.
Nee, maar dat was sowieso niet opzet, want die twee zenders zouden blijven staan. Ze zouden alleen, en dat is wat de kijker misschien wel gaat missen, ze zouden Videoland sterker maken. Meer geld voor Videoland.
Ja.
Dus, ik hou niet van het woord content. Nou, ik ga het niet gebruiken ook. Maar betere
Eén keer al. Dennis, je had vorige week als kijktip over content gesproken. Over onze man bij de Taliban.
Ja.
Was ik toen gelijk nieuwsgierig naar. Want doe ik altijd als jij tips hebt. Dan...
Nee. Wat ongevaardig, man.
Thomas Erdbrinker zat afgelopen zondag in Buitenhof om over deze serie te vertellen. En dan werd hij helemaal emotioneel. Het was een mooi moment. Mijn televisie hield er zelfs mee op. Dus dat is dan wel jammer. Omdat de situatie in Afghanistan en Iran... en dan met name de positie van de vrouw hem zo raakt. Die man die verdient wel een standbeeld, toch?
Thomas Erdbrink?
Ja.
Nou, een standbeeld gaat wel
erg. Ja, het is wel weer erg over de top allemaal. De man doet zijn werk en hij doet goed werk. En dat, daar is hij voor onderscheiden al met een Nipkow-schijf met zijn vorige. Dat lijkt me een terechte prijs.
Er is iemand jarig vandaag.
Johan Derksen? Johan Derksen jarig.
Oh, nou, wat zou je tegen hem willen zeggen?
Niks, maar van harte. En Beatrix is jarig. Ja.
Beatrix, ja, daar doelde ik eigenlijk op.
Oké.
Wat? Wat wil jij zeggen?
Nee.
Ja, je wijst met je vinger.
Ja, Beatrix.
Ja, Beatrix. Ja. Dus, dat was eigenlijk mijn bruggetje naar Blauw Bloed. Want dat is een beetje vernieuwd en dat is weer terug.
Ja, na een jaar afwezigheid was afgelopen zaterdag Blauw Bloed weer terug op televisie. Ik bedoel, de EO die wilde er graag een momentje van maken. En de nieuwe presentator Annemar Zwart die stond nog net niet te stuiteren achter de desk van hoe geweldig ze het allemaal vond. Maar ik heb me daar hooglijk over zitten verbazen. Want een royaltyprogramma wat begint op de dag dat er net een groot bezoek gaande is van onze koninklijke familie aan de Antillen. Waarbij Amalia zich voor het eerst 2 weken laat zien. Zou je verwachten dat die bekomen met beelden en leuk? En nou nee hoor, het was een programma vol met talking heads. Jeroen Snel die alleen maar aan het woord was. En een mevrouw die ernaast stond, Tirza van der Zwaan, die heel de tijd zei, ja we zijn ook online. En online kun je de beelden zien. En dan zei Jeroen Snel weer, ik heb Amalia al zien dansen. Ik heb de beelden al gezien voor de uitzending. We zetten ze zo snel mogelijk online. Nou ja, en zo ging het nog een paar keer. En wat je dan wel te zien kreeg, was een reportage van bewoners van de Antillen die blij waren dat de koning eraan ging komen.
Oh, dus
allemaal heel
hebben ze geen rechten dus dan?
Ze hebben daar een compleet eigen cameraploeg zitten, begreep ik van onze collega die er ook is.
Strand.
En die, nou, zeg het maar niet te hard, want dan worden ze daar gek. Die werden daar namelijk compleet, die waren echt verbijsterd dat de beelden die ze al heel lang naar Hilversum hadden gestuurd, totaal niet in de uitzending zaten. Maar dat ze maar moesten wachten wanneer die een keertje online verschenen.
Ja, of is dat een lokkertje om dat online platform heel groot te maken?
Tuurlijk, ze zijn daar vooral bezig. Maar het feit dat je eigen cameramensen compleet verbijsterd zijn dat de beelden die jij daar geschoten hebt niet in de uitzending te zien zijn. Wat wel te zien is, als een live verbinding met de slaggever ter plaatse, die dan vertelde wat hij had gezien.
Maar dat kregen wij niet te zien.
Amalia die bij de slavenhutjes was. Maar ook dat was niet te zien.
Wat gek. En je bent er kritisch over, terwijl je wel een Koningshuis-fan bent,
ja,
toch?
Ik ben absoluut, nou, Koningshuis-fan. Ik ben voorstander van de monarchie. En dat ben ik ook nog steeds. Maar ik moet zeggen dat door al het hosanna en kritiekloze gejubel van de mensen bij Blauw Bloed, maar ook andere mensen bij Boulevard en Shownieuws, dat ik af en toe wel heel veel moeite heb. En ik denk dat dat Koninklijk Huis ook niet altijd helpt. Dat mensen alleen maar, wat leuk, Amalia krijgt bloemen. Ja.
Nee, maar als mensen van, op zekere leeftijd die zo lekker voor de tv zitten, die willen toch even smullen van koninklijke beelden. Nou, maar die krijgen ze daar niet te zien.
Nee, die moeten ook naar internet.
Waar naartoe?
Maar ja, of naar weet ik veel, blauwbloed.com geloof ik, /online community/poll /nog wat.
Nee. Internet is gewoon goed.
Dat is een vrij breed begrip, internet.
The World Wide Web.
Ja, laten we weer terug gaan naar televisie.
Maar moeten ze die uitzending even terugkijken, want er werd geloof ik 4 keer een bumper ingestart die reclame maakte voor de online community van Blauw Bloed, waar je ook nog een poll en prijsvragen en je kon je vragen insturen die je dan had. Ging Annemar ook doen, zei ze. Presentatrice van het programma, die gaat dan de vraag insturen daar. Nou, echt jongens. Alsof je naar een stel kleuters zat te kijken.
Oh, ja, het woord, ik dacht, misschien gebruik je het woord infantiel.
Infantiel, ja. Het was echt verschrikkelijk.
Nou, dat past dan wel bij de NPO. We moeten nog even terugkomen op Wie is de Mol van vorige week, Dennis.
Ja, ik zei,
want je had geen Zuid-Afrika beelden gezien. En ze moeten eens een keer buiten de lijntjes kleuren met dat programma hebben. Dat zei ik volgens mij.
Van Joker, denk ik. Want ja, het programma was 4 minuten oud. En toen hadden we echt heel mooie beelden gezien. Met drones. En ik zei het nog thuis. Ik zeg, nou, dat is lekker. Heb ik in die podcast zitten roepen dat het waren in Zuid-Afrika. Ja, het waren hele mooie beelden. Ja, eerlijk is eerlijk.
En ze hadden ook nog een van de elementen dat niet degene met de laagste score naar huis ging, maar iemand anders.
Ja, nou goed. Ja, we hadden het net al over.
Lekker jij het even uit.
Teruggespoeld. Nee, wij hebben hem stilgezet.
Ja, dat was ingewikkeld, hè?
Ja, dat, ja, een beetje simpeler hoor. Heetje.
Maar aan het begin van deze podcast zei jij,
ja,
ik ga de mol verklappen.
Ik volg Siem van Eek, een molloot.
Ja.
Volg allemaal Siem van Eek.
Jurre, wil je daarvoor naar internet gaan?
Ja, toch? Ja, of naar Blauw Bloed.
De online community van Wie is de Mol?
Die heeft ontdekt, want ja, ik ga natuurlijk niet hier een beetje lopen kondigen dat ik het ontdekt heb. Maar je hebt ontdekt dat Jurre, mag ik het spoiler? Jurre Geluk de mol is.
Oh,
zegt hij. Het is een hele grappige fonds die hij heeft gedaan. En dat gaat over badeendjes.
Er was die opdracht met die hele grote badeend naar
hij
boven.
Hij ontdekt dat er in alle afleveringen verstopt in decor badeendjes zitten.
Oh, is die vormgever van De Wereld Draait Door verhuisd naar
Kijk,
de
en jij weet dat dus ook. Want ja, dat wist hij ook. Dat er dus 6 jaar lang badeendjes in het decor van De Wereld Draait Door zaten verstopt. Nou, dat is geweldig.
Ja.
En wie werkte bij De Wereld Draait Door?
Jarig leuk.
Nou, dus dat is zijn theorie.
Werkt hij bij De Wereld Draait Door?
Ja, schijnbaar. Dat wist ik ook niet.
Werkte dan in ieder geval.
Bij BNNVARA.
En nu niet meer.
Nee, dat snap ik. Hij had toch dat programma Je zal het maar hebben?
Had een rubriek of zo. Nee, ik weet niet precies wat. Maar in ieder geval, dat is zijn theorie.
Nou. Bedankt voor deze spoiler.
Hij kan wel passen in de lijn, toch? Denk ik ook, van alle mollen. Mensen van de publieke omroep die een beetje gebracht moeten worden. Die een steuntje in de rug kunnen hebben om hun carrière een beetje omhoog te...
Ja, wij zijn volkomen amateurmolloten thuis. Want hij had namelijk...
Malloten.
Malloten, ja, ook allemaal. Maar hij had volgens mij ook een woord geraden, zeg maar. Toen zeiden wij van, ja, als hij zo opzichtig dat woord raadt en dat geldt dan... Dan is hij, kan hij nooit. Waarom zou hij dat dan zeggen als je de mol bent? Maar ja, dat geld hebben ze later ingehaald voor jokers. Dus ja, dan kon dat ook weer heel makkelijk.
En wie weet hij dan dat er daarna nog weer een hele hoop geld uit de pot gespeeld kan worden.
Nou ja, dat geld
is een jaar gehad, toch?
Dat ze nee, maar goed, hij raadt het wel en dat geld heeft gepakt. Maar zij hebben dat geld helemaal niet gepakt. Want zij gingen die ook. We gaan even door, denk ik.
Ja. Om de puntjes even op de i te zetten. Jurre Geluk heeft inderdaad met De Wereld Draait Door meegewerkt. Want die heeft altijd die rubriek Young DVDD.
Dat zetmoment.
Ja.
Ja. Jij wilde iets zeggen over Peter Gillis.
Ja, ik was gisteravond echt verbijsterd toen ik dat zat te kijken. Want wat daar te zien zien is, Peter is op safari samen met Nicoleke en twee vrienden van hun. Nou was ik al, bedoel, kijk wel eens en dan verbaas ik me hooglijk hoe die man met mensen omgaat, met zijn gasten, maar ook met zijn personeel en hoe die klaneert en doet. Ik bedoel, ik heb wel eens een scène gezien dat hij zijn medewerker 3 keer opnieuw pizzadozen liet vouwen omdat het niet snel genoeg ging naar zijn zin. Stond hij erbij te klokken? Nee, nog een keer, nog een keer. Nu is hij dus op safari. Nou, en hoe die daar in bed en in bad zijn bediende rond... hoe heet het, commandeert daar in die tent. En ook laat Duncan tegen hem doet. Hij lag in bed met Nicole. En dan kwam die man binnen met koffie. Nou ja, dan kon hem weer mee naar buiten nemen. Want ze gingen toch liever buiten koffie drinken. Maar daarvoor was het, ja, we hebben nog lekker gehadseflat vannacht. Weet je wat dat is, jongen? Hadseflatsen. Local uit Tanzania spreekt natuurlijk geen Nederlands. Maar daar wel dan op een heel laatdunkende manier tegenaan doen. En als ze aan de borrelen zijn in het zwembad. En er valt een, ik geloof dat die Mieke, die kon een stuk gedroogd vlees niet helemaal wegkrijgen. Dus dat moest ze uitspugen in de hand van Nicole. En Nicole flikkerde het over de schouder heen. Nou, je ziet het daar liggen, het personeel mag het opruimen. Gewoon echt, nou ja, te asociaal voor woorden. En ik snap werkelijk niet met heel zijn geschiedenis en alles wat er tegen hem loopt en de verdenkingen van ondermijning en mishandeling, dat SBS, -Talpa, hem op het schild houden als volksheld.
Je hoopte eigenlijk met de fusie dat dat verleden tijd zou zijn?
Nou, ik denk dat Peter van der Vorst opgelucht adem mag halen dat hij niet met deze club zaken hoeft te doen en met een Peter Gillissen geassocieerd wordt.
Hé, hey, wie komt daar nou, joh?
Volgens mij mag het nog net, nee. Dus ik doe het gewoon. Mede namens Avrotros, een heel gelukkig nieuwjaar.
Frits Sissing, wegwezen. Het is al een beetje bijna februari. Ik viel trouwens afgelopen, wat was het? Zondag in de halve finale van zijn programma Op Zoek Naar.
Dat vrijdagavond is dat.
Vrijdagavond?
Ja.
Dat kunnen ze ook beter veranderen in Wat een Verzoeking. Dat is echt, nou.
En ja, het niveau is echt uitermate slecht.
Was het Op Zoek Naar amusement?
Ja, het was,
en Op Zoek Naar kijkers. Dat
het was
ook
ver
een
te zoeken in ieder geval. Want echt,
maar
nou ja.
Wat
Op Zoek Naar Talent. Dat zijn ze ook allemaal. Op
vals
zoek
zingen.
Naar talent.
Nou, dat mag toch daar.
En dan vervolgens die jury soort lyrisch doen. Hoe goed het wel niet is.
Ja. Kaartje bij Marlijn.
Dat hoort sowieso bij musical. Dat je hem alles huilt.
Toen ben ik uit pure ellende gezet naar SBS 6. Mm-hmm. En daar had je de tribute.
Show
of
news.
Tribute bands. Of de, in ieder geval... Coverbands.
Nee, dan haal je echt alles door elkaar, want dat was zaterdagavond.
Ja. Oh, nou dan heb ik gewoon met mijn zapper...
Ja, je hebt van vrijdag naar zaterdag.
Ja, knap hè?
Dat is heel knap.
Nou, dat heb ik toch gedaan. Daar ben ik naartoe gezept. En dat vond ik eigenlijk verbazend leuk.
Ja, dat vinden meer mensen. Klopt. Echt pas ik al een verzoek van een lezer of ik daar een spontane column over wilde schrijven die positief was. Ik vond het een leuk verzoek. Ik zeg spontaan een column schrijven op jouw verzoek.
Dat is
vind
ook
ik echt
moeilijk.
Een leuke.
Nou ja, we hebben dit niet voorbereid. Dus nee. Maar...
Dat is wel aardig, vind ik ook. En Spike zit er als jury. Die
ja, Spike... Ja, is altijd plus 6.
Ja, zeker.
Dat is echt,
we hebben het de vorige jaar, bij het vorig seizoen hebben we het er ook over gehad in deze podcast. Dat het gewoon echt. Ik vind het ook heel slim geprogrammeerd. Want ik bedoel, de jonge garde zit naar Wie is de Mol te kijken op zaterdagavond. En dit is echt voor de wat oudere boomer, om het zo te zeggen. En dat is geen scheldwoord. Ik ben ook een boomer, volgens mij 16-jarige. Dus de hele categorie 40 plus die niet door zijn jongere garde verplicht meekijkt naar Wie is de Mol. Ja, en daar wordt echt muziek gemaakt.
Ja.
Het zijn allemaal hele goedwillende amateurs die daar een voorliefde hebben voor een bepaald iets. Niet alles is even goed. Maar het is gewoon een leuk bandjesprogramma.
Ja. Ja, vind ik
voor een publiek wat gewend was om op zaterdag ook gewoon naar bandjes te gaan kijken in hun jonge jaren. Nou ja, dat doet het
met
heel
knap. Met een U2-coverband en een David Bowie-coverband.
Oh ja, Freddie Mercury volgens mij.
Ja. Ja. Oh, ja. En er zit nu een Elvis in, begreep ik gisteren, bij Johan Derksen ook. Ik kijk niet altijd het hele programma uit.
Ja, nou ja, ik zag het fragment voorbij komen inderdaad.
In de Bouken, ook doet heel,
en wat mij opviel, er zat een Earth, Wind & Fire ook tribute band bij. En daar zaten allemaal ex-idols. Kandidaten die ik dan nog weer... Dus het was een soort quiz in een muziekprogramma. Dat je, hey, die herken ik, wie is dat ook alweer? Dat was, vond ik een leuk spelletje voor mezelf.
De liefde voor muziek staat wel hier bovenop, heb ik het idee. Er hangt niet zoveel van af en er wordt niet allerlei nieuwe carrières beloofd. Maar het is gewoon liefde voor muziek. En je ziet ook, er zit heel erg familiegevoel in. Dan is de opa er weer bij en dan is het kind er weer bij. En...
Ja, zonder veel sentiment.
Ja, hoe positief wil je het hebben, jongens?
Prima, en bijna 1 miljoen kijkers. Dus met uitgesteld kijker erbij heb ik het teruggekeken. Vorige week 760 of zo. Ja.
Hey, je hebt vooruitgekeken.
Ja, ik heb vooruitgekeken.
We gaan toch eens even vragen welke afstandsbediening jij hebt. Want die wil ik ook heel graag.
Arcelijn, je staat je niet alleen op te winden over Johan Derks. Maar ook over de vooringenomenheid van de media wat betreft Extinction Rebellion.
Kun je iets vertellen erover?
Ja, Galit. Uitstekende vraag. Ik had het bijna niet beter verwoorden. Leg eens even uit.
Nou, we hadden natuurlijk donderdag de rel. Dat er 6 activisten preventief waren opgepakt. Omdat ze hadden opgeroepen tot protesteren, demonstreren op de snelweg. Nou, nou ja, logisch dat daar 's avonds de talkshows mee uitpakten. Maar ik heb me wel echt hooglijk zitten verbazen over Galit en Sophie, die daar echt een studio vol met activisten en met alleen maar voorstanders hadden. Niemand van het OM of politie aan tafel.
Het was dus Galit zonder Sophie. Dus het was alleen Galit. En daar zat een advocaat.
Ja,
ik ben even
meneer
zijn
Jebbink.
Naam. Meneer Jebbink. Jebbink. En die zei ongeveer dit.
Het Europese Hof heeft gezegd dat ook blokkades onder de demonstratievrijheid vallen.
En dus als je zegt dat het voor iedereen glashelder is, waarom gebeurt dit dan?
Nou, ze proberen hier de demonstratievrijheid op een gruwelijke manier in te perken. En ik denk, ja, wat ik denk dat erachter zit, is dat het openbaar bestuur dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van zo'n demonstratie. Waarom? Omdat dit een heel belangrijk element is in onze democratische samenleving. Ik denk dat ze het zat zijn. Dat die mensen, dat het bestuur denkt, dat kost ons telkens zoveel politie-inzet. We gaan het van tevoren aanpakken. Maar ik denk dat ze in Iran staan te juichen. Dat ze zien dat Nederland dit aan het doen is.
Het regime in Iran bedoel je?
Precies, dat het regime in Iran hier staat te juichen hierover, omdat ze zien dat een westerse beschaving dit op deze manier doet.
Ja, nou goed, dit zijn, dat is best een gevolg wat je daaraan verbindt. Wat volgens mij, nou goed, dat is voor jouw rekening, Willem. Want ik weet niet of je die twee met elkaar kan vergelijken. Maar ik heb het Openbaar Ministerie wel gevraagd vandaag. Hoe zit het nou precies, net voor de uitzending? En zo reageerde zij. Laten we even kijken.
Bizar, toch?
Echt bizar. Echt, we hadden net, het nieuws kwam net binnen dat Ongehoord Nederland weer een boete heeft gekregen.
Opgelegd, ja, dat willen ze. Ja.
Of nou ja, dat hij weer boven, ja, boven het hoofd hangt. Maar dat je dit ook gewoon laat passeren als talkshow-host, dat vind ik echt zeer kwalijk.
Maar het lijkt wel alsof hij niet gewoon helemaal niet luistert en al bezig is, want daarom had ik het fragment.
Maar goed, we hebben het over Galit. Die is gewoon niet een heel goede talkshow-host. En een van de problemen waar hij continu tegenaan loopt, is dat hij niet luistert naar de mensen aan tafel.
Nee, maar het is wel een advocaat. Dus hij kan toch wel luisteren?
Dat lijkt mij ook. Het lijkt mij ook een voorwaarde om zo'n programma te doen. Maar goed, ja, we verbazen ons wel vaker toch over wat daar gebeurt.
Ja.
Maar het mooiste vind ik nog, dat ik had ook opgetikt in mijn column. En dat hij dus, dan verwacht je dat er krachtig weerwoord wordt gegeven, had ik geschreven. Nou ja, dat kwam natuurlijk niet. Gaat BNNVARA natuurlijk weer appen om te zeggen van ja, ik vind het toch heel flauw dat je dat weerwoord van Galit niet innoemt. Dus ik zei van, je vond dat onsamenhangende gestamel van, dat versta je onder krachtig weerwoord? Nou ja, toen was het stil.
Jij kreeg appjes van BNNVARA dan?
Ja, van de eindredacteur van het programma. Maar dit slaat natuurlijk nergens op.
Ik heb hier niet in geknipt,
hè? Nee, dit gewoon is het. Dat weet ik. Het is een enorm gestamel van, ja, ik weet niet of u gelijk heeft. Hij maakte mooier bij VI toen hij Johan Derksen terecht wilde wijzen dat hij wel weerwoord had gegeven. Dat hij had gezegd, die twee kun je niet met elkaar vergelijken.
Hij heeft gezegd, dat is voor uw rekening, zei hij uiteindelijk. Ja. Maar het leek zelfs.
Of je die twee met elkaar kan vergelijken. Ik weet niet of je die. Nou, dat weet ik niet. Ja. Dat kan dus niet.
Dat weet iedereen toch?
Ja. Het leek zelfs, maar daarvoor zei het fragment. Ik heb het fragment een paar keer bekeken. Alsof hij het in zijn oortje te horen kreeg. Van hier moet je. Hé, Piet, hier moet je even op reageren. Piet was gewoon de naam.
Ja. Niet. Nou, dat zou heel goed kunnen.
Helemaal niet uit te leggen.
Ja. Nou ja, dus sommige mensen. Ja.
Daarom. Voordat je het weet, zeg je weer iets waar iedereen boos
het
over
blijft,
wordt.
Ja. Het blijft toch gewoon echt moeilijk. Interviewen, luisteren, je vragen voorbereiden, inspelen op de wat mensen zeggen, je laten doordringen wat mensen zeggen. Het is echt niet zo makkelijk. Het is echt een baantje. Nou, je weet het zelf. Het is echt
het is een vak.
Het is niet, het is
gelukkig
een vak.
Wordt hij altijd ingeknipt. Dus dan.
Ja, zeker. Dan halen we er heel veel uit. Dan zit hij anderhalf uur.
Het is ook journalistiek gewoon uitermate verwerpelijk. Want dan was er een instartje van een persofficier uit Den Haag die dan een paar vraagjes beantwoordde. Ze zat niet aan tafel. Er werd niet gezegd dat ze wel was uitgenodigd. Dus ik ga ervan uit dat ze er gewoon niet aan hadden gedacht om er uit te nodigen of dit afdoende vonden. Maar dan zegt zij dus een paar dingen. En vervolgens mag die hele tafel, waar dus alleen maar voorstanders van dat Extinction Rebellion zaten, die mochten daar weer op schieten. Dus wat is het idee wat je als kijker overhoudt? Nou, die mensen die hebben gelijk. En nou ja, de mensen van het OM die zijn compleet achterlijk.
We missen aan deze tafel nu wel millennial Mark.
Je moet een beginopstelling hebben met beide partijen gewoon.
Ja. Zeker.
Dit is gewoon voorwaarde voor een talkshow.
Ja, maar dat doen we dus hier nu ook fout.
Nee?
Nou ja, dit is de podcast van ons,
niet met
toch?
Je eens.
Nee, is waar.
En hoe heet het? Mark is hier wel de millennial die de XR-beweging nog het beste van ons allemaal, denk ik, begrijpt. En ook nog vindt dat ze op de snelweg mogen demonstreren.
Die wijst nu naar een denkbeeldige plek waar niet eens een stoel staat.
Nee, daarom. Maar goed, daar zou Mark moeten zitten. Maar ook die hoorde ik van het weekend zeggen dat dat ze wel heel snel bezig zijn om alle krediet te verliezen, doordat die advocaat ook zo blijft hangen in zijn Iran-vergelijking.
Nou ja, Renze zei dat natuurlijk wel. Die kwam er nog op terug. En die zei het op een hele rustige manier.
Ja.
Ja, en die kwam er nog een keer op terug.
Aan het einde van het gesprek.
Hij bleef er ook maar overheen praten. Hè? Dan ging hij een heel ander antwoord geven.
Ja, een tactiek. Zo'n politicus.
Afschuwelijk.
Ja. De Drentse is wel gegroeid de afgelopen maanden.
Ja, het programma is wel ietsjes beter geworden, vind ik. Doordat ze vaker serieuze onderwerpen hebben. Ook gewoon uit het nieuws op zaterdagavond. Ik vind hem sowieso op zondag vond ik het programma al iets logischer. Maar op zaterdag was het natuurlijk heel veel show, heel veel muziek, heel veel niksig.
Ja, vond ik nog steeds wel ratje toe. Maar ik bedoelde eigenlijk gewoon Renze zelf.
Ja, maar dat vond ik bij de vooravond ook al prettig. Ja. Dat hij in ieder geval af en toe ook een mening durfde te geven die afwijkt van het van de standaard.
Durfde vragen.
Want we hadden het over Galit en Sophie. Maar dezelfde avond zat de hoofdofficier hier wel bij Jinek aan tafel, die heel rustig en wel overwogen zijn woorden koos en ook volgens mij heel duidelijk uitlegde waar het de pijn zit met deze demonstratie en waarom ze die groep heel graag naar een andere plek wilden hebben. Ja, ook daar zat Tom van het einde van Eén Vandaag en die bleef maar op die man inhakken, terwijl ik dacht van ja jongens, kom op, laat hem uitpraten en op een gegeven moment kun je wel de boeren, maar er zit een soort blinde vlek in een deel van de media en die blinde vlek had Renze in ieder geval een stuk minder en dat vond ik inderdaad prettig toen ik daar aan tafel zat.
Galit wordt ook dan afgewisseld door Nadia Moussaïd als de nieuwe Margriet van der Linden van dienst.
Start de show!
En daar is nieuws over.
Nou ja, we hadden het er natuurlijk vorige week over. Ik begreep inmiddels dat het een soort Sonja Barend-achtige, Oprah Winfrey-achtige opzet moet krijgen. Met heel veel mensen, heel veel meningen.
En jij krijgt een telefoon. Christus. En jij krijgt een auto.
Wie weet. Maar het wordt ook niet live. En dat vind ik eigenlijk nog het meest schokkende voor dat tijdstip.
2 uitzendingen op een dag worden opgenomen, heb ik begrepen.
Nee joh.
Ja. Nou ja, dan ben je dus in 5 dagen 10 afleveringen erop staan.
Ja, dat zo kan ik ook rekenen.
Ja, maar nou ja. En dan kan je dus ook op 1 blijven presenteren. Want ik begreep ook dat ze dat ook blijft doen. Maar ik vind het nogal een aparte keuze van de publieke omroep.
Nou ja, misschien is het een beetje hetzelfde als deze podcast. Dan neem je gewoon 1,5 uur op en dan kort je het in en dan wordt het nog wat.
Ja, misschien.
Maar je wilt toch vooral iets zien wat heel erg live is daar? Gewoon het live gesprek van de dag?
Nou ja,
als je dan toch iets doet wat niet live is, dan geef me dan maar een huis vol. Denk ik altijd.
Nou ja, het hoeft niet. Ze kunnen wel wat proberen. Ik bedoel, er zijn zoveel talkshows.
Nee, ja, is waar.
Ja, maar live televisie blijft dan toch een stuk spannender om naar te kijken dan dat je weet dat alle foutjes en alle u's en a's er sowieso uitgeknipt zijn.
Ja, die laat ik hier ook meestal in zitten hoor.
Dit is het radiohoedje.
Ja, toch maar even deze jingle starten.
Even je mond houden alstublieft.
Aangezien nu extra mensen van vormgevingsafdelingen naar deze podcast meeluisteren. Want jij wilde het nog over de radioring hebben.
Voelt het als druk, nee toch?
Ja, een beetje wel.
Ah, okay.
Mark is er niet. En opeens halen we dat radiohoekje weer uit de mottenballen.
Ja, we hoeven het niet over de radioring te hebben, maar wel over die. We hebben toch een fragment? Of
ja, we hebben een fragment.
Zij hoeft niet de mond te houden, want zij is. Zij mag ook.
Nee, je mag zeker meedoen. Omdat het over radio ging, dacht ik, laat ervoor. Leuk.
Ja.
Heb ik ook werk aan gehad.
Ja, zeker. Nee.
Maar je wilde de speech van Jo van Egmond. Die was eerst radio-nieuwslezeres bij de Koen en Sander Show. En die is nu overgestapt naar Poont, Radio 1. En wat doet ze daar?
Nee, maar het gaat even over.
Nee, maar dan weten mensen wie het is.
Ja, nou ja, ze heeft daar een programma, toch?
Oh, ze heeft daar een programma. Ja. Oké. Okay. En die mocht een prijs uitreiken aan Rob van Zomeren, volgens mij. En die hield toen een heel verhaal over de genderneutrale prijs.
Het radiomoment van de week.
Ik vind dat wij moeten stoppen als vrouwen met zeggen dat wij rolmodellen nodig hebben als vrouw. Want daarmee hou je juist in stand, is mijn mening, dat de radiowereld een mannenwereld is. En dat is allesbehalve motiverend als je als jonge meid dat hoort. En dan kijk liever naar wat er de afgelopen jaren wel veranderd is in onze branche. We zitten in toplagen van de management. Wij nemen al beslissingen die ontzettend van belang zijn. Allemaal posities, vroeger voornamelijk bekleed door mannen. En dat is nu al anders. Tuurlijk kan je zeggen, te weinig vrouwelijke DJ's bij de commerciële. Maar dat is niet dat de wil er niet is. Je moet zeggen dat de kansen voor vrouwen in onze radiowereld gigantisch zijn. Als jij een steengoeie, populaire, vrouwelijke jock bent, dan wil iedere zender in Nederland jou hebben. En dan word je dus aangenomen omdat je tering goed bent en niet omdat er een rolmodel nodig was.
Ja, dit fragment had ik gepikt van de perstribune van de NPO Radio 1. Daar werd het nog een keer uitgezonden. Maar ze is dus eigenlijk voor de genderneutrale prijs.
Ja, tegen rolmodellen. Ja, dat zegt ze. Dat zegt ze letterlijk.
Uh-huh.
Dat zegt ze letterlijk. En dat verbaast mij.
Dat zegt ze ook.
Nee, ja. ze zegt ja, dat je, nee, dat ze je zegt, vrouwen niet in een apart hokje moet stoppen.
We hebben geen rolmodellen meer nodig, zegt ze. Dat is heel raar, want als jij 20 jaar geleden arts, als jij arts wilde worden, bij wijze van spreken, en je gaat naar de dokter en je ziet alleen maar mannen, een paar jaar later zie je een vrouw, dan denk je, hé, ik kan ook arts worden. Toch? Zo werkt het toch?
Ja.
Nou, zo werkt het ook met radio-dj's, toch? En mijn prijs stimuleert dat alleen maar. Het is heel duidelijk, volgens mij.
Ja, maar ze zegt...
Ik vind het ook zo raar. Ik hoor het fragment nu voor het eerst. Ik had wel over de ophef gelezen. Ik vind het ook zo raar verteld. Alsof het een soort uit een hoofdgeleerd lesje is of zo. Wat...
Nou ja, ik
weet zeker dat het geen satire was, dit.
Nee, volgens mij niet.
Nee, dat lijkt me ook niet.
We hebben toch met z'n allen rolmodellen nodig?
Tuurlijk, we hebben allemaal.
Jij toch ook?
Zelfs
ik. Jij kijkt ook naar een goede podcast maken? Of weet ik... Ik bedoel, dat is toch logisch?
Ja.
Ja, er zijn nu mensen die willen ook misschien vrouwen die een televisieresistent willen worden. Je hebt toch juist rolmodellen? Bovendien, waarom zouden wij niet verschillend mogen zijn? Dat is een hele andere discussie. Waarom mogen we niet verschillend zijn? Waarom moet iedereen hetzelfde zijn?
Dus je bent eigenlijk tegen de genderneutrale prijs?
Wel.
Het moet gewoon een mannelijke en beste vrouwelijke presentatie zijn.
Ja, zo'n vrouwelijke prijs stimuleert meisjes.
Ook bij de televisiering wat mij betreft. Ja? Het zijn ook de meest aansprekende prijzen.
Zo'n prijs stimuleert meisjes om radio-dj te worden. Kunnen ze wel goed zijn, maar het moet ook kunnen zien of ze de kansen krijgen, toch?
Ja, maar Angela, je zegt toch altijd, je moet gewoon de beste stukjes schrijven worden. Dan het maakt niet uit of je man of een vrouw bent.
Je moet ook een podium krijgen.
Maar zeker in een wereld als de radiowereld, waar vrouwen nog steeds... echt in de minderheid zijn en waar een toch nog ook het idee leeft dat vrouwen het eigenlijk helemaal niet kunnen, vind ik het juist wel belangrijk om die paar vrouwen die er zijn en Marieke Elsinga is notabene marktleider in de ochtend, vind ik juist dat je dat moet benadrukken en dat je moet laten zien, een moment dat het een heel gelijk speelveld is, dan is het prima. Maar dan nog denk ik altijd, we hebben vrouwen, we hebben mannen en laten we die verschillen vieren. En dat op een andere manier in het zonnetje zetten.
Ja, Marieke zei overigens het tegenovergestelde voor een camera.
Dan Jo van Egmond.
Ja, niet dan jij. Dan
Jo van Egmond. Ja, nee, maar ze heeft...
Maar Jo van Egmond zegt eigenlijk, we zijn inmiddels zo geëmancipeerd, dan hebben we dit niet meer nodig.
Ja, als nou jaar in jaar uit alle prijzen naar mannen gaan, wat dan?
Dan is het nog niet geëmancipeerd.
We hebben deze hele discussie natuurlijk ook bij de Gouden Kalveren gehad. Die hadden ook al het onderscheid afgeschaft tussen mannen en vrouwen. Vervolgens wonnen allemaal mannen. En dan is heel vrouwelijk de hele vrouwelijke filmwereld weer in rep en roer. Ja, weet je, logisch. Maar dat zie je aan de voorkant al gebeuren. Dus laten we gewoon, hop, mannen en vrouwen.
Ze zijn toch ook verschillend?
Allebei categorieën.
Ze zijn toch verschillend? Met ieders eigen kwaliteiten.
Dennis, ik zei net dat ik nog wat voor je had, hè?
Dan prijs. Zit ik in de 1000ste aflevering of zo?
Volgens de site zitten we in de 101ste aflevering. Ik heb nog een keer nageteld. Volgens mij klopt het helemaal niet. Maar Mark heeft zijn eigen jingle met het radiohoekje. Angela heeft natuurlijk Angela's etalage.
Niks eigens.
Nee? Ik heb er toch één voor je gemaakt.
Ach.
Bellen met Dennis.
Hey, joh. Bellen met Dennis. Zet die telefoon nou een keer uit. Bellen met Dennis. Dit is de voicemail van Dennis.
Oh, ik vind deze best leuk.
Ja, hè?
Ja, lekkere beat zit eronder.
Iemand ervan vindt.
Lekkere beat.
Ik had ooit een voicemail op mijn telefoon. Dat is, dit is de voicemail van Dennis. Spreek wat in of zwijg voor goed. Maar dat werd niet gepruimd.
Zometeen Angela's etalage. Maar eerst het failliet van de slimste mens. De stelling is, wil je de slimste mens serieus blijven nemen, dan moet de redactie ingrijpen. Is dat zo, Dennis?
Ja. Ik had eigenlijk gedacht,
nou.
Want ik kwam erachter, ik heb met de eindredacteur gebeld. Hè? Ik weet niet, kan je me instarten nu? Bellen? Ik heb gebeld.
Oh, sorry, ja.
Bellen met Dennis. Zet die telefoon nou een keer uit. Bellen met Dennis.
Maar hoezo moet ik mijn telefoon uitzetten?
Tegen dat akkefietje met Mark.
Ja. Ach, ja.
Zit wel een beetje après-ski vibe zit erin.
Ja?
Dat vind ik wel lekker, ja.
Oh. Ja, wel zin in meer skiën.
Maar, kan je daar beelden van maken, Angela? Ooit, een keer? Alleen voor mij, dat ik gewoon zelf kijk?
Totaal niet.
Hey, bellen. Nee, ik heb met de eindredacteur gebeld, Harm-Jan Kinkhorst.
Nee, sorry.
Ik zeg, nou moeten we dus voorronde komen.
Ja. Voorronde?
Ja.
Misschien moeten we het even uitleggen. De kandidaten die er dit seizoen zitten, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Die zijn echt, hoe zullen we het zeggen, Dennis? Oliedom of weinig ontwikkeld? Ze weten weinig.
Het is dit seizoen meer mensen opgevallen. Wij schrijven erover, maar meerdere media schrijven erover. Het wordt op de hak genomen in talkshows. Dus er is iets aan de hand.
Het niveau is wel echt
dus
laag.
Ik heb wel gebeld. Want
daar baal ik zo dat ik eruit vloog. Echt.
Ja. De laatste dagen wordt het een beetje gered. Erik van Looy is nog redelijk goed bezig. Ja. En Anne Fleur Schippers gisteravond heb ik ook wel hoge verwachtingen van.
Maar ik bel Harm-Jan, ik bel Maarten van Rossum. Ik dacht, is het niveau? Nou, Harm-Jan zei, het zou jou tegenvallen, dat het een gemiddeld seizoen is qua cijfers. Maar er is natuurlijk verschil in de vragen. Dus sommige mensen weten inktvissen bijvoorbeeld. Als mensen dat dan niet weten, dat zijn ruim je anders. Mensen inktvissen dan niet weten. Dat valt niet zo op als mensen die, wat jij dat fragment, Gorbachev. Anders niet weten wie Gorbachev is. Ja, sommige dingen, ik vind van sommige dingen, ja, die behoor je eigenlijk gewoon te weten.
Salman Rushdie.
En Maarten Verossen zei me net, ja, als jij 33 bent, dan kan je, ja, heb je al 20 jaar de tijd gehad om Salman Rushdie ergens opgedoken te zien worden in het nieuws. Vorig jaar een aanslag op hem gebleven. Ik bedoel, sommige mensen vind ik eigenlijk dat je ze gewoon, dat je dat gewoon moet weten. Sommige gebeurtenissen. Gorbachev, is nogal wat gebeurd. Dus die vragen die vallen op. Hij zei, want ik zeg, nou moeten we misschien een voorronde regelen of zo. Hè? Net als bij de Voice.
Twee voor 12 heeft altijd een soort selectiedag waar mensen een soort toelatingstest
maar
moeten
Han-Jan
maken.
Maar Han-Jan zei, dat gebeurt al. Dus ik zei tegen jou, maar ik heb jou niet gevraagd, maar ik zeg tegen jou, je wordt dus al getest bij de slimste mensen voordat je uiteindelijk op televisie mag.
Ja, dat klopt.
Vertel.
Nou ja, ja, ik wist niet dat het dat een echt officiële test was. Zo voelde het voor mij in ieder geval niet. Maar ik kreeg inderdaad een A4'tje met vragen en met lijstjes. En met
jij moet dan naar de studio komen?
Nee, naar de producent en naar kantoor. Of misschien komen ze ook wel op afspraak bij jou thuis als je dat zou willen, weet ik veel.
Okay.
Maar ik woon toevallig daar vlakbij, dus ik was daarheen gegaan. En
wat zeggen ze dan? Hey, je wordt uitgenodigd voor een soort screentest eigenlijk dan?
Ik had meer het idee dat het een soort facultatief was. Vind je het leuk om wat vragen te maken? Dan weet je een beetje wat het niveau is. Dus,
beetje proeven.
Ja, dus dat heb ik gedaan.
Maar worden er dan ook mensen na die test, zoals we het nu noemen? Want dat is het
niet. Nee, maar
niet.
Dat zei hij dus. Er wordt niet gezegd, nou jongen, Manuel.
Nee, maar ja,
dit weet jij niet.
Ik ging die test doen en toen dacht ik, nou, is kat in het bakje. Want ik vond die test namelijk veel makkelijker dan bijvoorbeeld de app spelen.
Nee,
die
heb je te weinig gespeeld natuurlijk.
Die heb ik denk ik te weinig gespeeld. Maar die test, toen dacht ik, ja, dit is makkelijk. En toen zei ze, ja, dit is het niveau van de vragen in de uitzending. Toen dacht ik, oké, nou ja.
Dan kunnen mensen dus ook nog weer afhaken.
Blijkbaar.
Ja.
Maar die kiezen er dan zelf voor.
Heb jij niet zo'n test gehad dan?
Nou, ik zit heel erg in mijn geheugen. Nou, ik weet dat er op een middag redacteur Bart is lang geweest op de redactie. Dan moet je die vragenlijst invullen waar ze alle anekdotetjes uithalen. Die dan tussen de vragen worden gesteld.
Bij de grote sterren wel.
En hij zei, zullen we even het spel doorlopen? Ik zeg, nou, als jij dat graag wil. Maar ik ken het van de televisie. Dus nou ja, dan speel je even heel fictief een afleveringetje. Nou, dat was het. Maar dat
was het bij mij ook.
Test wil het noemen, dan moet ik er hard om lachen. Want dat slaat echt nergens op.
Oké. Dus dat waren bij jou ook veel makkelijker, een stuk makkelijker.
Ja, dat is alweer 5 jaar geleden, dat weet ik niet. Er was een vraag over Pasen, geloof ik. Dat bij de open deur had ik een vraag over Pasen.
Hoeveel dagen dat was, een week?
Christelijke
of
feestdag. Oh. Altijd antwoord 1. Christelijke feestdag. Dus nee, dat is. Maar hij kan het nu zelf een test noemen, maar een echte test is dat natuurlijk niet. Ik bedoel, als je bij de deelnemers van 2 voor 12, die onderwerpen ze echt aan een test. En als je niet genoeg punten haalt, dan doe je gewoon niet mee.
Nee.
Ze willen het niveau bewaken. En ze moeten vooral doen wat ze zelf willen daardoor. Ze hebben 2 miljoen kijkers. Ik bedoel, het blijft een van de programma's waar ik het liefst naar kijk en die ik een zeer warm hart toedraag. Dat ik het hele fijne mensen vind die het maken. En ik heb er heel veel aan te danken. Maar willen ze die quiz ook nog een beetje op niveau houden? Want dat gaat mij dus wel aan het hart. Dan moeten ze wel iets doen. Want ik wil graag, en nu schermt Harm-Jan ook weer met die gemiddeldes. Ja, ik heb niet zoveel met gemiddeldes. Ik wil graag daar een seizoen kijken en van mijn stoel afrollen om wat Roelof de Vries allemaal weet. En dat hij dan uiteindelijk ook wint. En zoals vorig seizoen Erik van Muiswinkel, die daar tak, tak, tak alle antwoorden geeft. Annico van Zanten, die vond ik ook fantastisch goed. Zo zitten er in ieder seizoen zitten er wel een paar waarvan je denkt, ja, jij mag met terecht dit seizoen de slimste mensen noemen.
Ja.
Daar komt misschien Erik van Looy nu een beetje bij in de buurt, maar sorry,
is trouwens ook nog wel grappig.
Niet. En ja, gemiddelde, als jij 4 hele goede kandidaten hebt en je hebt er 3 hele slechte tegenover staan, ja, dan gaan die gemiddeldes wel omlaag.
Ja, want er was van dit seizoen was er ook 1 figuur en die heeft het ook helemaal nagerekend.
Ja.
Martin Rombouts.
Ja.
Kijk, ik heb de grote rekensom heb ik zitten maken. 10,7% hogere scores dan eerste seizoen van Angela de Jong. En toen vergeleek ik dat met de scores in het seizoen waar Angela de Jong aan meedeed. En toen kwam ik erachter dat dit seizoen eigenlijk veel beter scoort dan het seizoen van Angela de Jong.
Hij moest iets bewijzen, denk ik. Hè? Hij voelde zich nogal geraakt door mijn column.
Ja, kijk, hij was
denk
maar 10,7% minder. Dat zijn 3
beter.
Punten op 300 punten. 10%. 3 punten. Daar ben ik allemaal niet zo heel erg van onder de indruk.
Nee, maar dus
ik
wat Harm-Jan zegt, gemiddeld.
Ja, maar dat zijn gemiddeldes. En nogmaals, de slimste mens is leuk om te kijken, omdat er een aantal mensen tussen zitten die echt heel veel weten en die dat spelletje heel goed beheersen. Dat zijn eigenlijk alle winnaars ieder jaar. Sorry, maar die zie ik gewoon dit seizoen niet. Het is allemaal heel erg gelijkmatig en ze weten echt verrekte weinig. En daar blijf ik bij. Dus Martin mag zich verdedigen zoveel hij wil, maar ik ben nog niet onder de indruk van wat hij heeft laten zien.
En jij hebt lopen bellen. Nog even bellen. Sorry.
Ja.
Je moet niet te vaak, hè, want anders dan is het een beetje een overkill. Maar je hebt gebeld met Maarten van Rossum over het succes van het programma.
Want het grootste raadsel van dit programma is en blijft waarom het nadat het in Nederland 2 maal geprobeerd was, waarbij het niet veel was geworden, uiteindelijk zo'n succes is geworden. Dat blijft een raadselachtige zaak met 2 hoogbejaarde presentatoren. En bovendien een hele andere gebruik van de formule dan in België.
En wat is het antwoord daarop?
Er is geen antwoord aan. Beveel ik u aan dat u straks in uw uitgebreide podcast probeert deze vraag te beantwoorden.
Dat gaan we doen. Dank u wel.
Ik heb mij al 10 jaar gevraagd die vraag. Waarom?
Ja,
ik weet het niet.
Het geheim.
Ik weet het gewoon niet. Nee, want wat is er, wat doen wij voor bijzonder? Is ook niet niks eigenlijk, toch?
Nee.
Nee. Ja, het is de chemie tussen die twee. Het is het chagrijn en de onverbloemde mopperpot Maarten van Rossum. En het feit dat er kandidaten zitten, die daar blijf ik bij, die je verrassen en die echt dingen weten. Neem alleen naar Rob Kemps. Ik bedoel, dat die het zo waanzinnig goed deed, daar kijk ik de slimste mens voor. En dat er dan 3 mensen naast zitten die Gorbachev niet van Salman Rushdie kunnen onderscheiden. Ja, dat neem ik dan op de koop toe. Maar die Rob Kemps, die Erik van Muiswinkel, die Roelof de Vries, die Arjan Lubach, die Klaas Dijkhoff, die heb ik dit seizoen nog niet gezien.
Wel Manuel van der Bos.
Zeker, die was wat weet echt u een van? Leuke, ja, wat, leuke kandidaat.
Ik vind het is ook de variatie in de spelvormen.
Weet je over Gorbachev? Mijn broer is vernoemd naar hem. Zijn tweede
heet
naam.
Gorbachev?
Ja, die heet ook Gorbachev. Die heet Laurens Gorbachev van der Bos. Nee, Michael is de tweede naam. En dat is vernoemd naar hem. Omdat mijn vader dat zo'n bijzondere vredestichter vond in uit Rusland.
Ja,
ik weet niet of je dat nu tegenwoordig nog kan zeggen. Maar dat is wel zo. Maar nog even terug op de stelling. Wil je de slimste mens serieus blijven nemen? Dan moet de redactie ingrijpen. Wat moeten ze dan doen? Onbekende slimme mensen uitnodigen?
Nou, die toets die wel een soort basiskennis verwachten en toch wel het idee hebben dat mensen iets kunnen. Dus aan de voorkant of de kandidaten testen en dan echt testen. Of onbekende Nederlanders. Want ik bedoel of daar een compleet onbekende cabaretier zit of Jan uit Sint-Michielsgestel. Dat maakt dan ook niet meer zoveel uit. Maar dan wel iemand waarvan je in ieder geval denkt van ja, inderdaad, die weet wat. En die weet iets over de hele breedte.
Maar ze gaan het trouwens niet doen, hè? Hamjan zijn onbekende, dat gaan ze niet doen. En Maarten blijft nog heel lang doorgaan.
Oh ja?
Nou ja, een grappig fragment had ik eigenlijk ook wel moeten laten horen. Als ik ga dementeren, toen zei ik, nou, dan moet je niet gaan verhuizen, zei ik nog. Want dat was van de week, zei ze. Je moet niet gaan verhuizen, want dan kan je ook eerder dement. Maar
dus hij moet blijven zitten?
Hij moet blijven zitten en niet verhuizen.
Want hij is toch al 80 of zo?
Hij wordt in oktober 80.
80, ja. Druk maar op de knop.
Angela's etalage.
Angela de Jong.
Angela
de
Jong.
De enige etalage van Angela waar je wel in wil staan.
Voor de rest valt het eigenlijk best mee.
Angela's etalage.
Ik zie nou elke keer dat beeld dat jij met je hoofd tussen je handen zit bij Rens aan tafel.
Voor wat? Nou, bij die jingle?
Bij die jingle, oh. Ja. Goed. Wat staat er deze week in je etalage?
Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb er ook een column over geschreven. Dus voor mensen die denken dat ik geen gevoelige kant heb en die alleen maar bewaar voor hier. Dat is niet waar. Wie het niet gezien heeft, wil ik graag attenderen op een gesprek wat vorige week woensdag werd gevoerd aan tafel bij Op1. Er zaten 3 moeders. En die hadden als gemene deler dat hun dochter zo depressief was of op een andere manier ondraaglijk leed aan het leven, dat die euthanasie heeft gekregen. En dat waren allemaal nog jonge meiden van begin 20. En die moeders die vertelden daar ontstellend mooi over. Echt op een ontzettend liefdevolle, invoelende manier legden ze het dilemma op tafel. Want het is natuurlijk het liefste wat je hebt. En je instinct is, ik bescherm het en ik hou het in leven. En dat ze zijn natuurlijk ook nog steeds heel verdrietig. Maar ze konden ook heel mooi vertellen waarom je als ouder op een gegeven moment ziet en erin meegaat. Dat dit inderdaad de beste beslissing is voor je kind. En ik zeg erin meegaat, ze hebben er helemaal formeel niks over te zeggen. Daar zat ook een therapeut aan tafel die dat ook heel goed kon uitleggen. Het was een gesprek over liefde. Het was een gesprek over opofferingsgezindheid. Het was een gesprek over veerkracht. Nou ja, ik kwam net uit de clash met Johan Derksen. Maar die was ik op slag vergeten. Het was echt, het is een heel mooi interview. Wat niet gewoon is in talkshows, want ik bedoel, daar zitten altijd andere mensen aan tafel die zich ermee bemoeien. Er is altijd haast om verder te gaan. Dus er waren 2 presentatoren die wel de goede vragen stelden, die dat heel invoelend deden.
Wie waren dat?
Carrie en Charles. Het was woensdagavond. Ik voelde me nou een soort opgetild door dit gesprek. Dat je kennelijk als moeder ook nog dat grootste offer kan brengen voor je kind. Ja, ik was echt. Ik zou hier spontaan weer in janken uitbarsten. Ik vond het schitterend.
Mooi.
Dus iedereen moet het zien.
Maar ja. Dus je hield het ook niet droog?
Zeker niet. Nee. Nee. Nu weer niet. Als ik erover nadenk. Nee. Dat je naast de sterfbed van je kind staat.
Ja. 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 Ik zie het ook aan je. En ik heb het dus. Ik heb het,
en de moeders bleven dus heel kalm. Hè? Die werden totaal niet emotioneel. Dat vond ik zo knap. Echt.
En,
ja. Ik zie het bij jou ook.
Ja, ik zit daar ook tegenaan te hikken. Ik heb dat gelezen van jou. Ik heb het ook van iemand anders gehoord. Dat moet je terugkijken. Zeker ook voor je podcast, weet ik veel. En ik heb het dus niet gedaan. Omdat ik dacht van ja, dat, ik trek het nu al niet.
Nee, en toch was het geen droevig, want ik schiet er nu weer bij vol. Maar het was geen droevig gesprek. Het was een gesprek over gewoon moederliefde. En dan kreeg ik alweer een paar reacties na afloop. Waar waren de vaders dan? Ja, weet ik veel, thuis. Tuurlijk hebben die ook verdriet. En die hebben
voetbal
net
kijken.
Zoveel. Maar deze drie moeders zaten Geintje. Daar omdat zij met z'n drieën een stichting hebben opgericht. Ja. Want het schokkende detail ook nog en ook de aanleiding voor dit gesprek was dat het heel weinig voorkomt. Godzijdank, maar dat het wel steeds vaker voorkomt. Nog steeds heel weinig, maar wel steeds vaker. Nou, dat jij met elkaar zo steunt en daar zoveel hulp in een gesprek met een lotgenoot hebt. Dat is voor iedereen, denk ik, in welke situatie dan ook altijd een mooi advies. Dat kan iedereen helpen om gewoon met iemand die hetzelfde meemaakt als jij te praten. Maar echt, ik was zeer ontdaan. Het was wel echt weer duidelijk een talkshow op het eind. Want toen moest Stefano Keizers nog iets gaan doen. Die ging staan in zijn rare pakje. En nou ja, dat je echt denkt, beroepsaansteller had het beeld op zwart gezet. Of gewoon nog de camera op die vrouwen en nog 10 minuten daarna gekeken. En dan was het veel mooier geweest. Maar goed, dat is nou eenmaal hoe het werkt. Dat interview met die vrouwen, begin daarbij en zet daarna de aflevering stop. Fantastisch.
Dus het was afgelopen woensdagavond?
Afgelopen woensdagavond.
Op 1. Ja.
Op 1.
Normaal zeg ik, waar kijken we naar uit? Maar ik zeg, hou het gewoon hierbij.
Kijk dit fragment terug. Ja.
Dat was het. Vond je het wat? Zullen we nog evaluatie doen? Gewoon als we toch al veel... Ik vond iets aan de lange kant.
Ja, dat is altijd zo.
Nou, dan knip je er nog even 3 itemjes uit.
Vond je dit nou wel een leuke podcast?
Het is wel een lange podcast, ja. Oh, helemaal.
Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast app. Abonneer je, dan krijg je als eerste een verse podcast. We zitten ook op Instagram, @admediapodcast. Kun je op reageren? Moet je wel voor eigen risico, want soms wordt er ook weer die reacties dan weer gebruikt in deze podcast. Voor het laatste medianieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/show. En ben je even klaar met media? Wat moet je dan doen, Dennis?
Ja, ik ben al klaar. Ik was klaar gewoon.
Je bent al naar huis?
Nee, helemaal niet. Maar we moeten wel weer door.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Is Mark er dan ook?
Volgens mij wel.
Onze lievelingsmillennial.
Kan hij weer een showtje van RTL? Nee, ik ga niks zeggen. Druk maar op die knop. Doei!
Ken je Richard de Mos? Die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort... begint de rechtszaak.
De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
In de podcastserie OO de Mos onderzoek ik, Niels Klaassen, de methode de Mos.
Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, wat moet hij dan? Wat moet hij dan?
Sprak aanhangers, critici, de Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... welke belangen hij nu werkelijk dient.
Netwerkcorruptie. Daar geloof ik niet in naïviteit eerlijk gezegd.
Die van zijn 30.000 kiezers of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkas spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/podcasts of in je favoriete podcast app.